tot 9 uur, Chris Natuurlijk. Hier is Chris Vemer.
Goedemorgen. Rotterdam krijgt een herenboerderij. 200 families nemen een boer in dienst en gaan samen voedsel produceren aan de noordrand van Rotterdam. Daar werkt Natuurmonumenten ook aan een platteland vol wilde bloemen. Goed voor insecten en vogels. Zoals het puttertje. Arie Pieters die beschrijft het leven van een kraaienfamilie in Stravendeel. Wat gebeurt er als de omgeving van de kraaien door toedoen van de mens ingrijpend verandert? En het zoemt. Al een tijdje rond het Beatrixpark in Schiedam krijgt een bijenstal. Je hoort er meer over vandaag in...
Chris Natuurlijk met Chris Vemer.
Thank you.
Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good?
De natuurtip van Chris Natuurlijk.
Het is lentefeest volgende week zondag in het Prinses Beatrix Park in Schiedam. Het feest wordt gecombineerd met de opening van de bijenstal in de Heemtuin. Onderweg naar de bijenstal vertellen Anita de Bo van de Schiedamse Stadsimkers en Twink Hoeksema van de Vrienden van het Beatrix Park over het park.
Ja, het is een stadspark. Hè. Het is heel belangrijk voor Schiedam. Het ligt ook midden tussen het centrum en het noorden in. Dus mensen kunnen van beide kanten bij het park komen. En we horen ook dat veel mensen uit de omgeving, ook met de kinderen en met alle mooie dagen, zitten hier vol met mensen, met niet alleen Schiedammers.
Het is toch ook heel beroemd om zijn barbecue, hè?
Heel erg. En ook om te proberen om dat op de velden te houden waar het mag. Dat is ook best wel lastig. Maar het zit dan echt, als je hier doorkijkt dan naar dat andere veld straks, dat zit dan helemaal mutvol.
Ja, want hier, we zijn nu op een bruggetje op weg naar de Heemtuin.
Ja, ja, want de kinderboerderij is natuurlijk de speeltuin. Die zitten allemaal op het eiland. En dan is de Heemtuin vanuit vroeger was ook afgesloten. En nu is de weg naar hun, hè?
Ja, nu is het bruggetje voor de prachtige bijenstal die we van hieraf ook kunnen zien.
Ja, inderdaad. Onze nieuwe bijenstal die straks op het lentefeest geopend gaat worden.
Laten we er maar naartoe lopen en dan onderweg misschien nog eventjes kijken wat we tegenkomen aan mooie natuur. Want hoe is het met de natuurwaarde hier? Is het belangrijk, dit park, voor de natuur?
Ja, voor groen is het natuurlijk voor een stad sowieso heel belangrijk.
Het moet wel bloeien, ja. Ja. Maar het Beatrix Park is een prachtig park met heel veel planten, heel veel diversiteit. Daarachter ligt de Volkstuinvereniging, ja, waar ook heel veel planten te vinden zijn. Dus het is een prachtige omgeving. Prima. Maar voor de bijen.
Ja, brandnetels ook goed voor de bijen, voor de vlinders.
Voor de vlinders, ja.
Vlinders zijn natuurlijk ook heel belangrijk.
Ja, want
het thema is
volgende
vlinders
week
zijn bijen.
Wat gaat er dan allemaal gebeuren volgende week?
Zij verzorgen een aantal kramen met allerlei informatie. En daarnaast hebben we iemand die komt sminken. Op de kinderboerderij worden schapen geschoren.
Schiedam is een bijvriendelijke gemeente. Hoe kun je dat merken?
Dat kun je merken als je hier om je heen kijkt, dat er nagedacht wordt over de beplanting. Niet alleen dus de bloemetjes, de bloembollen, maar ook de bomen die geplant worden.
Van het voorjaar hebben we nieuwe fruitbomen geplant, dus is er een boomgaard gemaakt. En daar heeft iedereen ook aan meegeholpen. En ook zij hebben namens hun organisatie een boom geplant en wij hebben een kersenboom geplant. Dus wij hopen dat hij volgend jaar kersen gaat geven.
Heb je nou een wild bijtje,
ja,
in je haar?
Volgens mij een beest.
Wat een vlieg.
Ja. Kriebelde in ieder geval.
Mooi hè, die wolfsmelk hier.
Die gele?
Die gele, ja, ja.
Nu gaan we een beetje sluipdoor. Langs een smal paadje. En dan is het afgesloten. Dus je kunt niet zomaar als je wil gaan kijken bij de bijenstal.
Nee, dat kan niet.
Je hebt de sleutel bij je.
Welkom op het bijeneiland.
Ja, het is echt een eilandje waar we zitten.
Het is speciaal. Er was al een watergang, maar die is een beetje doorgegraven tot hier. Zodat er een eilandje is gecreëerd. En dat is ook voor de veiligheid. Wij wilden een bijenstal die hufterproof is.
En vandaar ook dat die afgesloten is?
Vandaar dat die afgesloten is. En vandaar dat dit zo gecreëerd is. Want we denken dat die op deze manier echt veilig staat.
Hoeveel bijen zijn er op dit moment? Want er moeten er denk ik nog een paar komen. Maar
er staan er nu, even kijken hoor. 8 staan er nu. Er komen er nog meer bij. Er zijn al mensen die zich bij ons aangemeld hebben. Mensen die nu de opleiding tot imker volgen. En die, zodra zij een kast hebben, hier ook hun bijen willen zetten.
Blij met de bijenstal?
Ja, heel erg blij. In oktober 2016, toen was de bijenstal een van de 3 winnende duurzame stadsinitiatieven. En toen hebben we €5.000 gekregen van de gemeente. En toen heeft het toch nog wel even geduurd. Maar achteraf, uiteindelijk is het alleen maar mooier geworden. En we zijn heel erg blij met deze bijenstal. En de manier waarop die opgaat in het park zelf.
Het is het mooiste plekje van het park. Alleen maar vogels om je heen, planten.
Maar u bent geen imker?
Nee, nee, nee. Ik moet niet zoveel van bijen hebben. Alleen de honing is erg lekker.
Zullen we even misschien langs achteren en dan kunnen we de microfoon daar misschien bij houden? Ja. Dan kunnen we ze laten horen.
Dat is zeker, want ze zijn echt flink actief nu.
Ze zijn lekker aan het vliegen.
Maar misschien een tip dan, want je moet altijd een beetje aan de achterkant blijven.
Ja, je moet er niet voor langs, want dan loop je in de vliegroute en dat is niet handig. Dat vinden ze niet fijn.
Oké, dan we volgen jou.
Oké, kom maar mee. Oh, er zit nu een bij op de microfoon.
Zal ik dat nu toch maar afhalen?
Ja?
Hoeveel honingbijen kunnen hier wonen?
We schatten dat er ongeveer 20 kasten kunnen staan.
Een volkje is?
Nou ja, in de zomer kunnen daar toch zo'n 60.000 bijen in zitten. Dus dat is heel wat. Ik heb de rekensom nog niet gemaakt. Maar
Schiedam had er wel behoefte aan. Er zijn steeds meer imkers.
Schiedam had er zeker behoefte aan. Want de imkerij is echt wel in de lift. De bijen hebben de belangstelling de laatste jaren. En dan kun je dus zo'n hele leuke cursus volgen. Maar vervolgens heb je geen plek voor je bijenkasten. En dat is het probleem in de stad. En daarom hebben we deze bijenstal gebouwd. En de bedoeling is ook dat het echt voor beginnende imkers is. En zij kunnen hier dan een jaar of twee, drie staan. Je kunt ook van elkaar leren dan. Maar de mensen moeten wel blijven zoeken naar een eigen plek. Zodat het ook beschikbaar blijft voor weer nieuwe imkers. Anders dan is hij over een tijdje vol en dan blijft het probleem in stand. En op deze manier willen we iedere keer opnieuw mensen de gelegenheid geven om te beginnen met imkeren.
Jullie gaan meer doen dan alleen maar hier de kasten laten staan?
Onze doelstelling is van Schiedam een bij- en vlindervriendelijke stad te maken. En dat doen we op verschillende manieren. Die bijenstal was een heel belangrijk doel voor ons. Maar daarnaast zijn we bezig met het inzaaien van bijvriendelijke mengsels. We planten bollen. We overleggen over bijvriendelijke bomen, wanneer er toch bomen of heesters geplant moeten worden. En zo willen we onze doelstelling waarmaken.
Dit is een bijenstal. Bij een stal denk je eigenlijk aan iets voor paarden of voor varkens.
Ja, in feite zijn bijen ook landbouwhuisdieren. Hè? Wij vallen ook onder precies dezelfde regels als bijvoorbeeld varkens of kippen of paarden, wat dan ook. Als ze ziek worden, dan moeten we aan precies dezelfde regels voldoen.
Over ziekte gesproken, hoe gaat het nu met de bijen?
Ja, ze hebben last van de varroamijt. Dat is een parasiet. Langzaam maar zeker zie je wel dat wat beter gaat. De natuur die heeft toch een, ook tot op zekere hoogte, een zelfregelend vermogen. En ja, dat duurt een tijdje, maar het gaat wel de goede kant op. Maar wat we natuurlijk nog wel hebben is de bestrijdingsmiddelen. En dat gaat niet zomaar weg. Vroeger heette het insecticide en dat zegt heel duidelijk wat ze doen. Ze doden insecten. Tegenwoordig heet het gewasbeschermingsmiddelen en dat is wat verhullender. Maar die middelen zijn erop gericht om insecten te doden. En soms doden ze de bijen niet meteen, maar ze verzwakken ze wel. En daardoor worden ze weer vatbaar voor andere ziektes en virussen. En zo verzwak je dus de bij wel.
Maar die bijenstal die is speciaal echt voor de bijen ingericht?
Helemaal speciaal gemaakt door Irado in Schiedam. En die hebben ook die banken hier gemaakt, zodat die bijenkassen er goed en stevig op kunnen staan. Het is fantastisch.
En ze staan onder een afdakje?
Ja, ze staan veilig. Ze staan beschermd tegen regen en dat soort dingen.
Hoe zit het met de mensen die dit horen? Kunnen ze er nog wat van zien?
Jazeker, dat kan volgende week zondag 26 mei. Dan is het lentefeest. Vanaf de centrale locatie van het lentefeest, dus dat is bij de kinderboerderij, gaan we met een fanfare achter de muziek aan naar de bijenstal. Met z'n allen en ik hoop met heel veel mensen. Want dat is voor ons echt de feestelijke manier om deze bijenstal te openen waar we zo ontzettend blij mee zijn.
En doe hem nu maar even dicht.
Dan ga ik hem nu dicht doen. Zo, op slot.
En de opening van de bijenstal is dus volgende week zondag op het lentefeest in het Prinses Beatrixpark in Schiedam.
Sé que sin ti yo no puedo dormir. Y vente pa' la cama y por la mañana. No quiero verte, no quiero verte irte sin mí. Y regálame un beso solo por eso. Vale la pena estar junto a ti. Eres tú la que me hace sentir y que no hay que olvidar que hace falta vivir. ¿Cómo es que me tienes así?
será que sin ti nunca podré dormir. Y vente pa' la cama y por la mañana, no quiero verte, no quiero verte irte sin mí. Y regálame un beso, solo por eso vale la pena estar junto a ti.
Contigo y nadie más.
Bien. Todos quieren saber por qué te quiero con locura. Mis amigos dicen que tú no me haces bien. Todos quieren saber por qué te quiero con locura.
Loca, 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 cuando me provoca, pierdo y pierdo la razón. Cada, cada, cada vez que en tu almohada busco la
Dat was Alvara Soyer met Loca.
Chris natuurlijk. Lekker lezen.
Zwarte kraaien. De meeste mensen lopen er achterloos aan voorbij. Anderen hebben er een hekel aan of zijn er zelfs een beetje bang voor. Zo niet Arie Pieters. Al bijna 5 jaar schrijft hij over het wel en wee van een paardje zwarte kraaien en hun nakomelingen. Pieters heeft een schat aan informatie verzameld over het dagelijkse leven van deze vogels. Inmiddels is er een 6e boek over de kraaienfamilie uit Schravendeel. En dat gaat vooral over het leefgebied van koning Connor. Dat is een machtige nakomeling van het kraaienpaar langs de rivier aan de Dordtse Kil. Door toedoen van de mens is dat groene gebied ingrijpend veranderd.
Als je hier dus 1,5 jaar geleden nu had gestaan, had je veel meer zangvogels gehoord. En in dat groene stukje met die sloot, daar zat ook de waterral. En dat is gewoon een zeldzame vogel. En die is nu gewoon ook foetsie, want ja, die kan hier gewoon niet meer overleven natuurlijk. Maar die zat hier perfect op zijn plek, want dit was een afgesloten gebied. Konden het terrein niet op. Het was groen, je had bomen, je had riet, je had water, je had stukjes grasland. En van dat alles zijn nu nog een paar zielige bomen over die hier vooraan staan. Die waarschijnlijk ook doodgaan, want die hebben heel lang met hun voeten in het water gestaan, omdat je hier wel water hebt.
Hier, moeten we even uitleggen, het is bij een markant punt in Schravendeel.
Ja, dat is achter de watertoren. En dat is eigenlijk een van de meest markante gebouwen van Schravendeel. Een van de landmarks, zeggen ze dat dan tegenwoordig. En die zie je natuurlijk al vanuit de verte staan. Die is gelukkig een paar jaar geleden weer een beetje opgeknapt door Evides, door de eigenaar. Dus die blijft gelukkig wel staan.
En hier gaan mensen dus wonen. Hier komen huizen.
Ja, hier gaan mensen wonen. Hier komen huizen.
We zijn hier om te vertellen over de kraaien, de nieuwe belevenissen van de kraaien die hier zitten op dit stukje. Hebben ze geen last van dat alles is weggehaald hier?
Nou, ze vonden het wel vreemd natuurlijk, want dit is gewoon een belangrijk gebied van hun territorium, omdat hier hun nestboom ook staat. En in het begin zaten ze echt wel te kijken van, god, wat gaan we nu krijgen? Maar kraaien laten zich dus door ons geklungel niet zomaar wegjagen. De kraaien zitten hier nog, de koutjes zitten hier nog, de kokmeeuwen zitten hier nog. Maar wat dus weg is, dat zijn dus de zeldzame vogels zoals de waterral en heel veel kleine zangvogels.
Ja, een paar mussen zitten er nog wel, gelukkig. Hiernaast dan?
En gelukkig ook nog wat merels hier, hier bij de woningen. En daar zitten natuurlijk ook gewoon altijd wel de koolmeesjes. Maar vroeger kon je hier dus ook gewoon, als je wat verder doorliep, had je daar een stukje groen en het slootje. Dan kon je zowel de groene als de gele kwikstaart volop zien. Nou, die zie je dus nu niet meer. En een waterral is op zich een hele schuwe vogel. Die hebben we eigenlijk maar zelden gezien. Maar je kon hem wel heel goed horen, omdat die een hele kenmerkende roep hebben.
Hoe gaat hij dan?
Ja, dat kan ik niet nadoen. Het is bijna alsof er iemand vermoord wordt. Ja, het is, ik las toevallig in een of ander boek van iemand die noemde het een soort mager speenvarken. En daar lijkt het ook wel een beetje op. En op het moment dat je dat niet kent, dan sta je echt te kijken van wat gebeurt er. Ik kan me dat vorig jaar nog herinneren met de twee jonge kraaien. Die hoorden dat ook voor het eerst en die vlogen gelijk op. Die dachten van, oh, er is iets heel raars aan de hand. Maar ja, nu hoor je dus geen waterdal meer. Die is waarschijnlijk vertrokken ergens de polder in. Of ja, in ieder geval, hier zit hij niet meer. Want dit is geen gebied meer waar hij voedsel kan vinden en waar hij kan nestelen. De sloot is weg. De graslandjes zijn weg, struiken zijn weg, het riet is weg. Dus over en uit.
Maar had het anders gekund dan?
Ja, ik vind van wel. Had eigenlijk hier niemand behoefte aan een woonwijk. En als er dan een woonwijk moet komen, ja, dan zou ik zeggen van, kijk, maak het iets kleiner en benut gewoon het groen wat er is. We roepen allemaal tegenwoordig, dagelijks zijn we zogenaamd met het klimaat bezig. Maar dan heb je dus nu een gebied wat gewoon mooi groen was. Die rij met essen stond ook bijna aan de rand van het gebied. Dat groepje bomen aan de achterkant waar je groene speelplaats had kunnen maken, was ook bijna aan de rand van het gebied. Ja, op de tekeningen komen niet meer dan 10 bomen terug. Er zijn er geloof ik bijna 30 weg, dus dat is al een verlies natuurlijk. Maar die 10 bomen hebben ook weer minstens 20 tot 25 jaar nodig om uit te groeien tot een normale boom. Dus wat mensen altijd roepen van, oh, dan doe je toch herplanten en dan is alles weer goed. Nee, dan is alles niet goed. Over 20 jaar, dan is alles weer goed.
Mensen, jullie zien het niet, maar wat Arie nu doet, hij zwaait. Ja, zwaait naar de kraaien.
Wij worden al een tijdje bekeken door de heer des huizes hier. En hij zit nu even te kijken in de boom. Dus nu zit hij even af te wachten en dan gaan we hem straks even wat extra snacks geven.
Maar hij houdt ons in de gaten.
Ja hoor, hij houdt ons donders goed in de gaten. En hij herkent mij natuurlijk ook en dan gaat hij.
Ja, deze dus ook, want je hebt natuurlijk al dat beroemde stel waar het allemaal mee begonnen is. Ja, maar dit is dus een nakomeling.
Dit is, hij is nu ruim 3 jaar oud. Hij is van het nest van 2016. En normaal gesproken trekken jonge vogels dan op een gegeven moment weg. Dat deed hij ook. Alleen hij is niet verder gegaan dan de rand van het leefgebied van zijn ouders. En waarschijnlijk heeft hij gedacht van ja, waarom zou ik verder weggaan? Ik heb hier alles bij de hand. Aan de overkant van de dijk kan ik voldoende eten vinden. Ik heb hier een groen gebied naast de deur. Er zit wel een ander kraaienpaar, maar die moeten we dan maar weg zien te boksen. Maar het was altijd al een dominant kereltje. Dus op het moment dat ik hier gewoon door wilde lopen, of zelfs met mijn auto door wilde rijden, dan kwam die gewoon achter me aan. Ik heb hier in de huizen tegenover kennissen wonen. En die hadden dus gezien wat er toen gebeurde en wat ik niet gezien had. En die zeiden van, joh, heb je niet gezien dat die op ongeveer een halve meter achter die auto aanvloog?
Ja, want dat zijn dus allemaal dingen die jij door de jaren heen hebt uitgevonden. Ze herkennen je, want je geeft ze eten. Nou ja, dat kan nog wel vaker voorkomen. Maar ze herkennen dus ook je auto. Je hebt geleerd dat ze bijvoorbeeld verkeersles hebben gekregen in deze drukke regio. En nog veel meer dingen heb je in al die 5 jaar uitgevonden.
Ja, klopt. Ja, dat zijn allemaal dingen. Ik volg ze dagelijks. Dus gemiddeld kom ik 2 keer per dag even langs bij ze. De ene keer wat langer dan de andere keer. Maar ik kom wel iedere dag 2 keer langs. En dan kom je al die vreemde tussen aanhalingstekens dingen tegen. En bij het oude paar ontdekte ik al heel snel dat ze dus gewoon verkeersles krijgen. Ouders die weten donders goed dat je uit moet kijken voor auto's. Dat als je er tegenaan vliegt, dat het je einde kan betekenen. Dus op het moment dat de jonge kraaien ergens in het gras rondlopen waar wij nu staan bijvoorbeeld. En we staan hier vlakbij een weg. En er zou nu een auto aankomen en wij zouden jonge kraaien zijn. Dan zitten de ouders hier ook ergens in een boom. En die gaan dan dezelfde alarmroep laten horen. Of bijna dezelfde alarmroep als er bijvoorbeeld een kat of een buizerd aankomt. Dus op die manier wordt dat gewoon aan die jongen duidelijk gemaakt. Van kijk uit, dat hoort bij de dingen waar je bang voor moet zijn. En dat werkt gewoon. Het kost tijd, net zoals bij ons, onze kinderen. Ja, met verkeersles moet je dat ook allemaal goed uitleggen. Maar dat werkt wel. En dat zijn ja, van die dingen dat je denkt van, god, wat wonderlijk om dat mee te maken.
Kijk, daar loopt een hond in het gebied. Daar schrijf je ook over in het boek, hè? Over honden en katten en hoe kraaien daar weer op reageren.
Ja, nou dat is heel simpel. Dat heb ik al bij het oudere paar geleerd. Ze bestuderen eigenlijk gewoon alles in hun omgeving. En mensen taxeren ze ook van, nou, heb ik van die mensen wat te duchten of niet. Maar dat is dus ook met honden en katten. En als je naar het oude paar kijkt, die wisten dus precies welke buurtkat er een vogeljager is en welke niet. Sommige katten die konden gewoon rustig op de dijk gaan zitten, rondkijken. En daar keken ze dus helemaal niet naar om. En dan wist je ook eigenlijk al van, nou ja, goed, die heeft dus geen interesse in vogels. Maar anderen, die werden zodra als ze in de buurt van het territorium kwamen, kregen die de ene naar de andere duikvlucht te verwerken. En dan wist je, oké, dat is dus een kat die dus heel graag op vogels jaagt.
Maar Arie, als je dit allemaal leest en wat jij allemaal hebt ontdekt, dan kan je je bijna niet voorstellen dat mensen een hekel hebben aan kraaien.
Nee. En,
oh, daar komt hij. Hij gaat met ons meevliegen.
Hij vliegt mee, ja. Dat begrijp ik zeker niet. En ik moet heel eerlijk bekennen. Kijk, ik ben ook niet begonnen als baas van de kraaienfanclub aan dit hele project. Ik heb 15 jaar te maken gehad met halftamme koutjes. Ik ben altijd fan geweest van roofvogels. Ik vind bijvoorbeeld die kleurige beestjes putters, koolmees, pimpelmees, allemaal prachtig om te zien ook.
En de torenvalkjes die hier zitten, ja, hier bij de watertoren.
Ja, en kijk, dan komt hij dichterbij, even kijken wat wij doen.
Ja.
En, ja, maar op een bepaald moment, ik ben dus eigenlijk blanco aan dit hele gebeuren begonnen.
Kijk, hier liggen nog een paar walnoten.
Ja. Dat is waarschijnlijk uit een plek van een van de delen van de provisiekast. En die worden later weer opengemaakt en opgegeten. En hij zit nou even te kijken naar ons.
Hij is echt zo dichtbij, want normaal blijven ze toch een stuk verder weg.
Ik zal hem even zijn snacks geven, want dat kan hier ook wel even.
Dan zijn we... doe dat maar.
En daar komt mevrouw, denk ik, aan. Ja, die komt even van het nest. Ja, goed, dan komt hij ook mee eten. Dan lopen we maar even door, want zij is niet zo gewend aan vreemden. Tenminste, hij is nou eenmaal extreem brutaal. En dan, ik denk dat we voor haar iets even wat verder weg moeten zijn.
Ja, nou, we lopen wat verderop en we hadden het over dat veel mensen eigenlijk een hekel hebben aan kraaien. En dat dat misschien wel verandert door jouw boek.
Nou, ik hoop het. Maar goed, ik hoop dat mensen ook gewoon zelf wat meer blanco zonder vooroordelen naar vogels gaan kijken. Je kan zeggen van, nou, we willen die kraaien willen we vanaf. Nou, prima. Dan hebben eksters en ook koutjes. Maar vooral eksters hebben dan gewoon vrij spel. En ja, dat geldt natuurlijk ook voor roofvogels. We hebben natuurlijk in eind jaren 60 hebben we de DDT-ellende gehad met al dat gif. In mijn jeugd was er bijvoorbeeld in de zomer en in de lente bijna geen buizerd en geen torenvalk meer te zien. Ja, en dan krijg je dus extreme muizenplagen. En bij kraaien zie je dus ook dat het dus gewoon eigenlijk gewoon... Ze moeten natuurlijk zelf ook eten. De meesten die zullen ook heus wel eens een keer een jonge eend pakken. Of als er een keer een vogel verongelukt, dan gaan ze er ook op af. Maar je ziet dus gewoon wel dat hun dus ook gewoon een functie hebben om gewoon te zorgen dat die andere nestrovers en dat die ook gewoon een moeilijke tijd hebben. En als je dan één uit die keten weg gaat halen, of meerdere uit die keten weg gaat halen, of zoals nu met de weidevogels, dat je zelfs mensen hoort roepen op Facebook in groepen van, we moeten ook van die ooievaars af, want die pakken ook wel eens een weidevogel. Ja, dan denk ik van, zijn we nu echt helemaal gek geworden? We hebben problemen met de buizerd, we hebben problemen met de vos, we hebben problemen met de das, we hebben problemen met kraaien, we hebben problemen met reigers. We hebben nu zelfs dus ook al volgens sommige mensen een probleem met die paar ooievaars in dit land. Dan denk ik van, ja, als we die kant op gaan, dan zijn we bezig met een soort hele rare speelgoednatuur, waar dus alleen maar plek is voor een bepaalde soort die op een bepaald moment wat zeldzamer is of die wij leuk en aardig vinden. Ja, dat is niet mijn insteek van de natuur en ik denk dat je dan echt verkeerd bezig bent.
En die ooievaar waar Arie Pieters het over had, daar is wel goed nieuws over. Want het eerste kuiken van die doodgeschoten ooievaar, die komt uit het ei. Het boek In de voetsporen van Zwarte Veder van Arie Pieters is te koop in de regionale boekhandel in de Hoekse Waard. Kun je ook online bestellen via mijnbestseller.nl. €15 kost het boek. Er is één luisteraar die het kan winnen. Bel 010-436-4436 en je maakt kans.
Chris Natuurlijk. De weekendbijlage.
Wat staat er in de weekendkranten over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht dat ik samenlees vandaag met Bojan Efraïm. Bojan, goedemorgen. Jij gaat beginnen.
Goedemorgen, zeker. Het omstreden distributiecentrum op de Landtong in Rozenburg lijkt er toch te komen. De Rotterdamse gemeenteraad wil wielbebouwing in het natuurgebied voorkomen. Maar heeft in 2015 zelf besloten om bebouwing op een deel van de Landtong mogelijk te maken. Bewoners van de door industrie omklemde natuurgebied protesteren vanmiddag. Je leest erover in het AD Rotterdams Dagblad.
Onze varkens zijn gelukkig, kopt Trouw vandaag op de voorpagina. De krant laat de biologische boer Peter van Leeuwen aan het woord over dierenwelzijn.
En het internet helde gisteren, schrijft de Telegraaf. Grumpy Cat, een van de grootste helden van het wereldwijde web, is overleden. De baasjes van Grumpy Cat zijn miljonair geworden door de beelden van de chagrijnig kijkende kat op internet.
Had ik maar een Grumpy Cat, wat jij. Een beetje gek is het wel, kerst vieren in mei. Maar de bedenkers van het kerstdiner in Rotterdam die vonden het juist een goed moment voor een gesprek tussen klimaatontkenners en boomknuffelaars. En hoe dat gesprek ging, dat lees je dan in Trouw.
En in de wetenschapsbijlage van de Volkskrant een verhaal over rijke particulieren die skeletten van dino's opkopen. Filmsterren als Leonardo DiCaprio geven dino-skeletten graag een mooi plekje in hun huis. Wetenschappers maken zich zorgen omdat waardevolle fossielen zo verloren gaan voor onderzoek.
Ja, en op andere gebieden is hij zo goed bezig toch, volgens mij, die Leonardo DiCaprio. Bojan Efraim was dat met het groene nieuws uit de weekendkranten. Dankjewel. We're caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious. You know. Dat was natuurlijk Elvis Presley met Suspicious Minds.
Chris natuurlijk. Lekker groen.
Wilde kievitsbloemen, lente, klokje, tasjes, kruid. Wilde bloemen die hebben eigenlijk de mooiste namen in de tentoonstelling Wilde Bloemen van Natuurmonumenten en het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Ontdek je waarom wilde bloemen zo belangrijk zijn. Chris natuurlijk, die bekijkt de tentoonstelling met boswachter Juriaan van Leeuwen en met museumdirecteur Kees Moeliker. Kunnen we wilde bloemen in de toekomst alleen nog maar in een museum zien?
Nou ja, dat is natuurlijk wat we niet willen en wat natuurlijk nooit gaat gebeuren, want dan zouden we wel echt met z'n allen slapen. Als we dat niet kunnen voorkomen, hè? Want bloemen zijn natuurlijk van ongelooflijk belang voor de hele planeet.
Juriaan, wat willen jullie met deze tentoonstelling?
Wat wij willen laten zien is dat het slecht gaat met de wilde bloemen in Nederland. Er komen steeds minder plekjes waar bloemen hun schoonheid kunnen laten zien. Wij als Natuurmonumenten zijn aan de noordrand van Rotterdam bezig om dat terug te laten komen. Meer bloemen in de bermen, in de polders.
Jullie noemen dat het Rotterdamse platteland.
Ja, het echte Rotterdamse platteland. Achter het vliegveld ligt nog een groot deel Rotterdam wat platteland is. En daar zijn we bezig met boeren om natuur terug te krijgen. En dat betekent vogels, bijen en heel veel bloemen.
Dat is meer het platteland zoals dat in de tijd was van, hoe heet hij ook weer, Jacques?
Jacques P. Thijssen, de oprichter van Natuurmonumenten. Ja, vroeger waren er gewoon standaard veel meer bloemen op het platteland. En die zijn in de loop van de jaren verdwenen. Maar we weten hoe we ze terug moeten krijgen en daar werken we nu hard aan.
Ze hebben vaak ook hele mooie namen, Kees, wilde bloemen.
Ja, Sint-Janskruid, de klaproos vind ik ook een mooie naam.
Die heb jij toevallig hier ook.
Ik heb hier een uit het herbarium. Deze is geplukt 23 mei 1990 op de hoek Leuvenhaven Boompjes. En hij ziet er nog best wel fleurig uit. Oh, kijk nou. Nou, dat zal je altijd zien. Nou, dat geeft ook al aan waarom bloemen belangrijk zijn voor insecten. En we zien hier een insect wat met de plant meegeperst is. Zo te zien, ik denk een lieve heersbeestje. Nou, dat is dan weer een mooie bijvangst.
Hier staat minder poetsen, meer bloemen.
Ja, uiteraard. Kijk, we zien hier, dit is een prachtige foto van de kade van de Veerhaven. Nou kijk, je ziet wat hier gebeurt. Daar komt geen maaimachine gedurende het hele groeiseizoen. Dan moet je eens kijken wat een diversiteit aan groen, maar ook aan kleur hierin zit. We zien hier, zijn dat moerasraketten? Ja, ik ben natuurlijk een
moerasraketten, mooie naam.
Kakstaart. Ja, ik ben natuurlijk een ongelofelijke onbenul op het gebied van planten. Maar je ziet gewoon dat dit is hoe het eigenlijk moet zijn. Hè? En hier komt natuurlijk weer van alles op af. Dus minder poetsen, dat is heel belangrijk. Dus, en met poetsen bedoelen we dan natuurlijk minder maaien, minder snoeien. Let it grow.
En dat betekent inderdaad accepteren dat er soms ergens, wat mensen onkruid noemen, gaat groeien. Dat we niet altijd het kortgemaaide gras hebben in het hele park, maar dat er ook gewoon delen niet gemaaid worden waar de bloemen kunnen komen.
Is dit kamille?
Dit is kamille. Dit is wat je terugziet in de polders. Als je het goed beheert, dus dan heb je niet die groene grasvelden waar eigenlijk geen bloemen meer in komen. Maar een soort als kamille, die komen daar weer in terug. En je ziet op de achtergrond van die foto een trekker. En dat is eigenlijk wat wij doen. Wij maken een plant voor de natuur. Gebied, we bespreken dat met de boeren en zij beheren dat voor ons. Maar dat zorgt er altijd voor dat er ruimte blijft voor bloemen. Dus niet alles tegelijk gemaaid wordt en dergelijke.
Want je vraagt je af waarom boeren dat niet al doen?
Nou ja, dat snap ik ook. Het reguliere landbouw heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ze meer kunnen produceren. En boeren krijgen weinig betaald voor het gras, de koeien, de melk. Dus moeten ze zorgen dat ze gewoon heel veel produceren. En dan blijft er weinig ruimte over voor wilde bloemen. Want dan ga je gewoon vaker maaien. Dan zorg je dat het goede gras harder gaat groeien. Ja, en dan verdwijnen langzaam de soorten uit het platteland. Dus ja, dat snap ik wel. En wat wij als natuurorganisatie kunnen doen, is juist zorgen dat er weer ruimte komt voor die bloemen. Dus dat je afspraken maakt dat ze niet alles tegelijk maaien. En dat is wat we doen.
Wat heel belangrijk is natuurlijk als je bijvoorbeeld in de stad je tuin inricht, dan kan je natuurlijk ook al met rekening mee houden met wat je neerzet. Wij gaan hier vanmiddag bij de opening zaadbommen uitdelen. Beschikbaar gesteld door de gemeente Rotterdam. Ja, en dat is zaad wat biologisch verantwoord is. En dan daar gooi je, dat kan je rondgooien en daar komen er dus wilde bloemen op.
Ja, dus die gooi je gewoon echt overal neer. Maar
dat is een heel interessant fenomeen natuurlijk, de zaadbom. En daar zit al gelijk een beetje voedingsstoffen bij. Dat, 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 ontkiemt. En dan draag je in ieder geval bij aan de stedelijke biodiversiteit.
Hier staan ook een heleboel vogeltjes opgezet.
Ja, we hebben er twee gekozen die heel erg belangrijk zijn in het kader van de bloemen. De putter, dat is een kleine vinkachtige die heel erg gebaat is bij bijvoorbeeld distels. Ja, die moeten ze wel groeien, anders komen er geen putters. En die andere, dat is de veldleverik. Een ooit hele gewone weilandsoort die nu bijna verdwenen is rond Rotterdam. En die met de wilde bloemen moet terugkeren. Wat is er mooier dan de stad uit te fietsen en dan de leverik in de lucht horen zingen. Nou, nu moet je echt kilometers maken om er één of twee tegen te komen. En dat moet gewoon weer standaard worden. Standaard repertoire van het Rotterdamse platteland.
Deze kunstenaar, geboren in Vlaardingen, die heeft nu een idee voor een kunstwerk. Een veldleverik op een stang. En dat zou echt hier in de buurt neergezet moeten worden, dat kunstwerk. En die zou dan ook lekker dat geluidje maken van de veldleverik.
Een fantastisch idee. De Onno Hoijmeijer, die uit Vlaardingen afkomstig is, maar nu in Friesland woont. Ja, die heeft een heel mooi idee voor een monument voor de veldleverik. En we gaan praten met Natuurmonument of dat misschien wel op het Rotterdamse platteland kan komen of zo.
Nee, ja, ik ken het nog niet, maar ik ben benieuwd naar het idee. En natuurlijk, er zijn veldleeuweriken op het Rotterdamse platteland, maar we hopen dat het er gewoon veel meer gaan worden. En dan is zo'n kunstwerk natuurlijk fantastisch en die geluiden. En dat brengt mensen ook dichter bij de natuur, omdat we het verhaal van de veldleeuwerik dan beter kunnen vertellen wellicht. Dus ja, ik ben benieuwd naar het idee.
Nou, en die tentoonstelling is nog tot en met september te zien in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. En mensen hebben niet zo goed het weerbericht voor het weekend gehoord, dus ik zal het nog eventjes vertellen. Vandaag beginnen we met veel bewolking. In de loop van de ochtend kan de zon af en toe doorbreken. Vanmiddag en vanavond is er soms wat zon, ook vrij veel bewolking. Maximum temperaturen vandaag tussen de 18 en 21 graden. En in binnenland kan nog een regen- of onweersbuitje vallen. Dan vannacht meestal bewolkt met plaatselijk wat regen. Morgen dan hebben we met name op de eilanden ook eventueel wat regen met kans op onweer. Maximum temperaturen morgen van 17 tot 21 graden en ook veel bewolking. Maandag gemiddeld 18 graden, veel bewolking, verspreid wat regen. En daarna licht wisselvallig weer met gelukkig ook af en toe zon. Soms een bui, een overgang naar standvastig en zomersweer zit er voorlopig nog niet aan te komen, zegt onze weerman Jules Gernaert. Met 200 families een boer in dienst nemen en samen je eigen groente, fruit en eieren en ook vlees produceren. Dat wil Herenboeren Rotterdam, de eerste herenboerderij van de stad. Die komt aan de noordrand van Rotterdam in een natuurgebied van natuurmonumenten. Lucas van Zuilen is een van de initiatiefnemers en hier om erover te vertellen. Lucas, goedemorgen. Jullie zijn al best wel een tijdje bezig, maar ineens gaat het snel.
Het gaat heel hard en wij zijn eigenlijk geen initiatiefnemers, wij noemen ons karttrekkers. Want het initiatief, zoals je weet, dat komt uit Brabant, in Boksel. Daar is het
initiatiefnemers van inderdaad de Herenboerderij Rotterdam.
Ja. Ja, die hebben een formule bedacht, inderdaad met die 200 families, een boer, 20 hectare inleg. En de consument is zeg maar de eigenaar van de boerderij. Ze hebben dit opgezet, Herenboeren Nederland. En het is nu in 15, 20 steden is zo'n herenboerderij in oprichting. En dat is echt heel leuk om te zien wat je ook weer van elkaar kan leren.
Ja, zeker. Maar je zei het eigenlijk al een beetje. Hè, van het zijn dus mensen die samen met elkaar een boer in dienst nemen. Ja. En het is dus niet zoals vroeger dat je zo'n chique herenboer had.
Die zelf zijn zomerhuis op het landgoed zetten. Nee, wij blijven gewoon in de stad wonen en we hebben ook geen verplichting om bij te dragen aan het agrarische, wat er gedaan moet worden op het land.
Geen vieze handen?
Geen vieze handen, nee. Het mag wel. Je ziet in Boksel, waar er dus de enige die draait, dat mensen wel ook vrijwillig bijdragen als er kersen geplukt moeten worden of als de hekwerken. Ja, in het begin moet je het helemaal inrichten, het land. Dan, je bent ook een sociale beweging. Hè. Je kunt ook vanuit je 200 families werkgroepen opzetten of commissies of...
En hoeveel leden hebben jullie inmiddels nu in Rotterdam?
We zijn over de 100 sinds vorige week en het gaat nu echt heel hard, zoals je zei. We gaan volgende week onze locatie bekendmaken.
Ja, dat gaat woensdag gebeuren?
Ja, woensdag gebeuren en zaterdag gaan we dat vieren echt, zeg maar, met de 100 leden die we tot nu toe hebben.
En dan moeten er 200, moeten jullie er hebben?
Met 150 kunnen we beginnen en je zult begrijpen dat als we in januari gaan starten en in maart, april gaan zaaien, dat we nog niet meteen ook 500 monden, want dat is het eigenlijk. Een lid is een familie. En een lid heeft 2,5 persoon, zeg maar, daar gaan we vanuit. Dus 500 monden, dat is een beetje de formule.
Ja, dan heb je nog niet gelijk gevoed, inderdaad.
Nee, precies. Nee. En de appelbomen moeten ook groeien. Die appels, misschien heb je die het eerste jaar nog helemaal niet.
Dus. Nee, maar je betaalt dus in eerste instantie 2000 euro. En daarna ga je dus ook nog per maand iets betalen, een bedrag?
Ja, de inleg is inderdaad 2000 euro. Dat is, dan krijg je 4 ton bij elkaar. En daar kun je het land van inrichten. Water, hekwerk, dieren aanschaffen. En dan is het 10 euro per week per mond. Dus als je twee kinderen hebt, hè, je bent twee ouders, twee kinderen, heb je 40 euro per week.
Ja.
En dan kun je op zaterdag of op woensdag je pakketje...
Komen halen.
Komen halen.
Ja, ja, dus... En dat is wel ergens, hebben we gezegd, aan de noordrand van Rotterdam. Hè, want de precieze locatie willen jullie pas woensdag bekendmaken. Maar ja, ik woon op Zuid. Dat vind ik dan toch wel een end om dan 2 keer per week daar naartoe te rijden elke keer.
Ja, dat is inderdaad interessant om te zien dat er nu in meerdere plekken een herenboerderij. Dit is een probleem waar wij in Rotterdam mee te maken hebben. Dat we zo groot zijn dat mensen op Zuid zeggen van ja, ik wil wel in 20 minuten kunnen fietsen. Ik wil niet een uur met de metro of een half uur met de auto. Eigenlijk zijn we tegelijk met deze locatie die we aan het ontwikkelen zijn, zijn er ook andere gegadigden. Aan de ene kant is het aan de westkant, is ook vanuit de gemeente, zeg maar. Die hebben ook grond waar we aan het kijken zijn of we dat als herenboerderij kunnen gaan inrichten. En ook op Zuid, bij Roon, waar ook natuurmonument grond verpacht of exporteert.
Ja, want dat doen jullie aan deze kant dus ook. En natuurmonumenten, daar werken jullie mee samen.
Ja, dat is heel interessant om te zien dat wij heel agrarisch zijn. Natuurmonumenten recreatief. En dat dat een soort combinatie wordt. Dat wij ook een openbaar pad dadelijk door onze boerderij krijgen. Ja, dat is natuurlijk fantastisch.
Dat mensen mogen komen kijken. Maar waarom willen jullie nou herenboer zijn?
Vooral het toezicht. Of nou,
gewoon dat je beter, fijner voedsel wil hebben?
Korte keten sowieso. Ja. Je kunt bij wijze van spreken een webcam op je kropsla zetten die je 3 weken later opeet. Dat je met de familie iedere avond kan kijken hoe die groeit. Ja, ook geen plastic, weet je. Hoeft niet verpakt door heel de keten via de supermarkt. Hè. Daar gaat boeren, we praten nu veel met boeren, met natuurmonumenten, met de Milieufederatie. Je ziet dat het circuit, zeg maar, van het land tot aan de supermarkt, tot op je bord, dat daar heel veel productie en verpakking in zit. En wij hebben heel rechtstreeks, we gaan met onze eigen tas...
Gewoon naar huis, ja. En jullie zoeken nog een boer.
Ja.
Dat moet een boer zijn die alles kan. En dat is tegenwoordig nog best wel lastig, hè? Want die boer moet dus en agrarisch kunnen boeren... en ook verstand hebben van veeteelt. Dus ik zou zeggen, allemaal solliciteren.
Ja, er staat een vacature online. En je bent de dienst van Herenboer Nederland. Dus dat wij ook niet als corporatie hier...
Een boer in dienst hebben. Ja. Nou. En ben je heel snel, dan kun je vandaag, want daar had je het ook al over, gaan kijken op de herenboerderij in Brabant hoe dat allemaal zit en werkt. Die rondleiding die begint om 11 uur. Lucas, dank je wel voor je verhaal. We gaan je in ieder geval volgen. Die verdere ontwikkelingen van de herenboerderij Rotterdam. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Chris natuurlijk. Dat is een programma van Chris Vemer, Bojan Efraïm, Danielle Koren, Vincent van Delft en Roeland Kuppers. Die werkte mee vandaag. Volgend weekend dan zijn we in Chris natuurlijk in Dordrecht. Er is een heel nieuw natuurgebied. Daar vlak bij de stad. En straks hebben we natuurlijk 3 uur lang muziek voor volwassenen met Johan Derksen. Ik wens jullie allemaal een fijn weekend en graag tot volgende week.
Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.